Aan de orde van behandeling is de Heidelbergse Catechismus zondag 15, vraag en antwoord 38. Zondag 15, vraag en antwoord 38, dat is middelste vraag en antwoord. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 38, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het antwoord luidt op dat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zoude bevrijden. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik dat deel van het artikel geleden onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Maar daar volgt nog een vraag en antwoord over. Als je met aandacht deze vraag en dat antwoord leest, betreffende dit geloofsartikel, dan zult u misschien denken, hier zijn dingen zwaar om te verstaan, die wij niet kunnen doorgronden, die wij ook zomaar verstandelijk niet aannemelijk kunnen maken, die eigenlijk alleen met eerbied bewonderd mogen worden, omdat wij weten dat God alle dingen regeert, dat er geen ding gebeurt bij toeval, maar dat de Heere God overal zijn heilige raad in uitvoert, zodat zelfs de zonde, de Satan, de wereld, hoewel hij niet de auteur is, dat wil zeggen de bedenker en de maker van de zonde, dat hij toch zo ver daarboven staat, dat hij ook al die dingen in zijn hand heeft, in zijn macht heeft, zodat ze toch mee moeten werken in zijn eeuwige raad. Daar krijg je nou de dingen zwaar om te verstaan. Aan de ene kant zou je zeggen, de geopenbaarde wil is recht en gerechtigheid doen. Waarheid te spreken in het gericht. Dat is Gods geopenbaarde wil. Geen onrecht werken en bedrog. En in heel het proces rond de Heere Jezus Christus vinden we onrecht en bedrog. Gemeenheid. Het recht wordt gewoon verkracht. Het recht struikelt op de straten. Dat is dus strafwaardig. Maar nou, de andere kant. Kun je nou ook zeggen, ja, hadden ze dat maar niet gedaan? Want dat is toch de grootste zonde, indien zij dit doen aan het groene hout. Dat was de Heere Jezus. Wat zal dan aan het dorre geschieden? En de Heere Jezus heeft toch ook gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kiekens. Doch gij hebt niet gewild. Jezus heeft tegen Judas gezegd, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? Kun je nou zeggen, ja, de Heere Jezus die heeft Judas uitgenodigd om hem te verraden. Dat kun je niet zeggen. En toch wist hij van het begin af wie hij was, die hem verraden zou. Kun je nou zeggen dat Pilatus van de Heere Jezus Christus het recht moet buigen? En een groot onrecht begaan? Ja, dat kan Pilatus nooit zeggen. Maar kun je dan zeggen, nou had hij het dan maar niet gedaan, die misdaad. Ja, zou er dan een andere weg geweest zijn? Je voelt, die dingen die kunnen wij niet overzien. De grootheid van God en de nietigheid van de mens en dat toch God alle dingen regeert. En dat God toch ons zal bezoeken als we buiten de Heere Jezus sterven. Over alles wat we tegen hem gedaan hebben. Die verbanden. Daar zijn natuurlijk hele mooie oplossingen voor aangedragen. Bladzijden vol over geschreven. Over de wil onder de toelating en over de wil van het bevel en de verborgen wil. Maar aan het eind, wat je ook leest, je kan aanvankelijk denken, ja, nou begrijp ik het, maar je kunt het niet begrijpen. Het zijn dingen die voor ons zo ons moeilijk vallen en veel te hoog. Want onrecht is onrecht. En waarom moet die Pontius Pilatus dan in de geloofsbelijdenis staan? Die Romein? Waarom? Hij was de stadhouder. Toen de familie van Herodes daar in Judea werd afgezet, toen had de keizer Pontius Pilatus benoemd tot stadhouder. Zijn vader was officier geweest, altijd in het Romeinse leger, echte vechtersbazen. En waarschijnlijk omdat zijn vrouw Claudia Procula, omdat die nog een klein beetje, ja, familie had relatie met het keizerlijk hof, is Pilatus ertussen gekomen. En heeft hij die baan gekregen. Om als stadhouder over Judea, wat toen eigenlijk een Romeinse provincie was, om daarover te regeren en recht te spreken. Maar je zou zeggen, wat doet die man nou in de geloofsbelijdenis van de kerk? Ik zou het nog sterker willen zeggen. Eigenlijk, als we belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, dan zou je zeggen, is dat nou wel helemaal terecht? Doen wij nou belijdenis van het geloof of belijdenis van hem? Eigenlijk van hem. Van wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En van het werk zijner handen, de kerk die hij bijeen vergadert, wie hij de zonde vergeeft en eeuwig leven geeft. En dan tussen die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, daartussen staat dan ineens, al is het dan misschien geen hoofdstuk, voor de oude kerk lijkt het toch wel een hoofdstuk geweest te zijn. Want anders, dan zou je zeggen, wat doet die man hier? Pontius Pilatus. Kun je die man niet beter weg laten vallen? En spreken over de raad God, dat God van de hoge hemel een oordeel heeft uitgesproken. Want wat die Pontius Pilatus heeft uitgesproken, dat raakt toch kant nog wel. Hij heeft hem onschuldig ter dood veroordeeld. Wat heeft dat dan voor zin? Dat die man hier staat. Als nou Abraham of Mozes, een van de oude patriarchen, als die nou in de geloofsbelijdenis voortkwamen, dan zou je zeggen, hé ja. Maar Pontius Pilatus, de man die in de eerste plaats bedacht was op zichzelf en op zijn eigen baan. En op de gunst van de keizer, die de gunst van de keizer veel hoger achtte dan de gunst van God. Opmerkelijk, hè? Dat toch de oude kerk al heel gauw bij het opstellen van de artikelen deze Pontius Pilatus, waar we eigenlijk geen eens zoveel van weten, dat hij deze man in de belijdenis heeft genoemd, zodat zijns ondanks, zou je zeggen, 2000 jaar daarna zowat, wordt zijn naam nog in honderden duizenden kerkenplaatsen iedere zondag genoemd. Ook in de Roomse kerk. Die hebben ook nog de 12 artikelen. Iedere zondag wordt zijn naam over heel de wereld genoemd. En dat tussen de personen van het goddelijk wezen en hun werken. Schepping, verlossing, heiliging. Voel je het verbazingwekkende? Dat je zegt, hé, dan moet die oude kerk toch wel, die moet daar toch wel heel wat in gezien hebben. Dat ze in ons apostolicum deze rechter noemt. En dat is ook zo. Ze hebben daar heel wat in gezien. En daarom, hoe zwaar om te verstaan ook, wil ik trachten enkele dingen enigszins te verduidelijken. Te verduidelijken is misschien nog geen eens het goede woord. Maar om met elkaar te letten op die voor ons vaak verborgen samenhang van macht op aarde en macht in de hemel. Want er is geen macht dan van God. En als je dan denkt aan dat diepe woord van Christus tegen zijn rechter: gij zoudt geen macht hebben over mij, indien die macht u niet van boven gegeven was. Dus Jezus stelt zonder meer vast dat de Vader en de Heilige Geest, maar ook Hij zelf als waarachtig God, die macht, die bevoegdheid aan Pilatus hebben verleend om over de persoon van Jezus Christus te oordelen. Maar nogmaals, wij kunnen het niet vatten. Waarom heeft hij nou onder die rechter Pontius Pilatus geleden? Daar staat er op dat hij, dat is dus Christus, de Heer Jezus, onschuldig. Hey, onschuldig. Wat heeft nou een veroordeling van een onschuldige voor betekenis? Dat geldt toch niet? Dat oordeel zal toch eenmaal ongedaan gemaakt worden? En Pilatus zal toch ook eenmaal verantwoording hebben moeten afleggen voor God over zijn oordeel? Als iemand onschuldig veroordeeld wordt, dan heeft dat natuurlijk wel betekenis, maar het heeft een huiveringwekkende betekenis om je in te denken dat iemand onschuldig ter dood veroordeeld en gebracht wordt. Dat is in de geschiedenis meer dan eens voorgekomen. Dat achteraf bleek dat een ander de moord gepleegd had, of het misdrijf. Maar het was niet meer terug te halen. Als je de dood bent terechtgesteld, kun je niet meer levend gemaakt worden. Maar je voelt wel aan wat dat voor de omstanders en voor het rechtsgevoel betekent. En vlak de Romeinen niet uit. In hun tijd zou je zeggen hadden ze het best ontwikkelde rechtssysteem en ook een behoorlijk zuiver rechtsgevoel tegenover al die andere volken rondom. Een groot deel van onze hele wetgeving berust eigenlijk nog op het Romeinse recht. Ze hadden een spreekwoord dat de wereld vergaat, maar het recht zal zijn loop hebben. Dat betekent onder alle omstandigheden. Het recht moet zegevieren. En nou staat hier het woord onschuldig. En dat klopt. De Joden die hadden hem schuldig bevonden en schuldig verklaard. Die hebben gezegd het Sanhedrin, dat was de godsdienstige macht in die tijd. Het Sanhedrin had besloten, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Hij is een godslasteraar. Dat kun je in Deuteronomium duidelijk vinden. Iemand die doet alsof hij God is. Dat is het ergste wat je je in kunt denken. Dat is een vergrijp aan de hoogste majesteit. Toch was het niet hun liefde voor de waarheid, maar het was hun haat en vijandschap tegen de gezondenen van de Vader. Die niet alleen met zijn woorden, maar ook met zijn werken betoonde wie hij was. Hij leerde als machthebbende. Indien gij mij niet gelooft om de werken, om de woorden, geloof mij om de werken die ik doe. Ik heb u zoveel treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welke van die stenigt gij mij? Je voelt dat de haat de achtergrond was. Want als zij deze Christus hadden erkend, dan hadden ze nooit kunnen zeggen, naar onze wet moet hij sterven. Ze hebben dus eigenlijk zijn schuld gebaseerd op de waarheid, dat hij de Zoon van God is. Niemand heeft hem kunnen bewijzen dat hij het niet was. Hij heeft ze wel laten merken dat hij het wel was. Menigmaal zijn de omstanders verbijsterd en verbaasd geweest. En zijn discipelen hebben beleden dat hij de Zoon Gods was. Dus ook die beschuldiging van het Sanhedrin, met al die valse beschuldigingen die tenslotte uitmonden dan, zijt gij de Christus, de Zoon des levende Gods? Gij hebt het gezegd, ook dat was in wezen een valse beschuldiging. En daarom ook een vals oordeel. Jezus was niet schuldig, omdat hij zich Gods zoon gelijk maakte. Hij is de zoon van God. Maar ja, zijn vonnis was geveld en dan konden ze niets beginnen. Het Sanhedrin had geen macht om het vonnis te bekrachtigen, uit te voeren. Ze mochten niemand doden. Ze waren immers een provincie van het Romeinse Rijk. En daarom hadden de Romeinen het voor het zeggen. En waren ze ook afhankelijk van de Romeinen. Niet dat ze zo nauw keken. Ze durfden nog wel eens een sluipmoord te doen. Maar toch in dit geval zit dat er niet in. Daarvoor is de Heere Jezus veel te bekend. Ze kunnen niet zomaar wat doen. Nee, ze willen officiële sanctie hebben van het Romeinse recht. Een uitspraak, een oordeel. Maar ze vonden niets. Dan komt het proces heel vroeg in de morgen. Om 6:00 zijn ze al op de been. De eerste tempelgangers komen er al aan voor het morgenoffer. En dan komen ze het huis uit. En ze gaan richting waarschijnlijk de burcht Antonia, waar Pilatus deze feestdagen doorbrengt. Normaal resideerden de stadhouders in Caesarea, maar ter gelegenheid van de feesten kwamen ze nog wel eens naar Jeruzalem, want dan was meer dan eens gebeurd dat er op het paasfeest of zo een oproer uitbrak. En dat de vrijheidszin ontwaakte. Immers ieder jaar riepen ze elkaar toe: vandaag nog knechten, maar de volgende keer vrije mannen. Ze hoopten op het moment dat het juk van het Romeinse Rijk en leger gebroken zou worden. Dus juist bij die feesttijden, dan waren er versterkingen, net als in Polen, 2 jaar solidariteit. Overal panzerwagens, overal speciaal getrainde troepen, voorraden traangas. Want dat is weer zo'n moment, een herinnering die licht aanleiding kan geven tot een uitbarsting van geweld. Zoals toen ook. En daar op zo'n heuvel, daar had je de burcht Antonia, daar stond nog een toren op. En daar zaten de wachtposten op. En dan kon je zo over de hele stad uitkijken. En als er dan ergens een samenscholing of geschreeuw was, dan rukte die getrainde troepen, die rukte uit die oproerpolitie om hardhandig de zaak neer te slaan, want dat deed Pilatus. Hij liet zich niet al te veel gelegen liggen aan de Joden. Niemand had gepresteerd wat hij gepresteerd had. Hij had 4 stadhouders voor hem gehad, maar toen hij stadhouder was, toen liet hij de vaandels met de beeltenis van de keizer ter aanbidding door de stad Jeruzalem ronddragen. Nou, dat had nog niemand gedurfd. Het was immers voor de Joden een afschuwelijk iets om de keizer zulke een goddelijke eer te bewijzen. Maar hij durfde het. En je weet ook die andere dingen, dat hij de mensen doodsloeg bij het altaar. Hij vermengde hun bloed met het bloed van de offerdieren. Hij was niet benauwd uitgevallen. Daarom is hij in Jeruzalem nu. In deze tijd van de ongezuurde broden, waar het Pascha staat gevierd te worden. Daar kon je komen vanuit de voorhof van de heidenen, met een trap, kon je zo naar boven, om bij, ja, de burcht, het rechthuis, om daar te komen. En dan gaan ze de trap op met de Heer Jezus, die al deerlijk mishandeld, bespuwd en bespot is. Een man van smarten en verzocht in krankheden. En ze komen bij hem. Ze blijven op afstand staan. Want ze willen geen gemeenschap hebben met die heiden. Ze willen de grond, de vloer van zijn huis, verblijfplaats niet aanraken. Ze weet ook haast wel zeker dat er wel gezuurd brood in huis is bij Pilatus. En zoals ik vanmorgen reeds zei, ze hebben 100 bijbepalingen gemaakt bij de wet. Die het hun onmogelijk maakte om het huis van deze Romeinse stadhouder te betreden. Juist in deze week van herdenken van het paasfeest. Het paaslam, de uittocht, de exodus. En daarom blijven ze staan. Dat geldt niet voor Jezus. Nee. Voor hem is het niet erg dat hij de grond van Pilatus moet betreden. Voor hem is het niet erg dat hij verontreinigd zou worden. Hij hoeft niet meer mee te doen aan het feest van de bevrijding en van de uittocht. Hopelijk is zijn lot dan al bezegeld. Want indien mogelijk moet het zo snel mogelijk geschieden. En zo staan ze daar in hun eigen heiligheid op eerbiedige afstand. Om toch maar geen gemeenschap te hebben met die hond Pilatus. En de wachtposten zullen het wel doorgegeven hebben. Dat er een delegatie is van het Joodse volk. En Pilatus beschikt wel over spionnen. Want hij weet dat ze hem uit nijdigheid hebben overgeleverd. Hij weet behoorlijk wat. Hij is goed op de hoogte. En dan doet hij de gunst door zelf dan maar naar buiten te komen. Om daar buiten in de vroege morgen de rechtspraak te plegen. In een officiële rechtszitting. En je weet, ik ga dat nu niet herhalen, ons is een stukje voorgelezen uit het Heilige Evangelie, de andere evangelisten schrijven er ook over, ieder vult het weer aan. Je weet hoe het gegaan is. Alles en alles heeft Pilatus geprobeerd om de zaak tegen te houden. En het is niet gelukt. Ten eerste had hij al de idee dat wat betreft oproer hij niet bang behoefde te zijn voor deze stakker. Nee, dat hoorde wel bij de beschuldiging. Hij leert het volk afvallig te worden. Hij leert af te vallen van de keizer. En hij zegt van zichzelf dat hij Christus de koning is. Nou, dat zijn dingen. Voor zulke dingen is in het Romeinse Rijk geen plaats. Voor zulke zelf opgeworpen koningen. Die het volk leren afvallen en de keizer ongehoorzaam te zijn. Terwijl Jezus gezegd had, geef de keizer wat des keizers is. Maar ze moeten toch wat zeggen. Want ze zijn wel een ogenblik het verband kwijt. Als Pilatus zegt, nou, kom op, waar zijn de beschuldigingen? Laten we voortmaken. Waar zijn de beschuldigingen? Kom op. Hun hersens werken koortsachtig. Of ze kunnen nou wel gaan zeggen, ja, maar onze wet zegt dit en onze wet zegt dat. Ja, waarom oordelen jullie hem zelf niet, zegt hij een beetje spottend. Ja, u weet goed genoeg dat wij geen bevoegdheid hebben om dat te doen, zeggen ze terug. Nou ja, kom op, dan met de beschuldiging. Nou, met koortsachtig denken, dan hebben ze eindelijk iets bedacht wat voor Pilatus van betekenis zou kunnen zijn. Een man die het volk leert afvallen van hun godsdienst en van Rome, van de Romeinse keizer, en die zelf pretentie voert, ik ben de koning, de Christus, de heerser. Nou, dat is dan toch een of andere vorm van opstand. Dat is dan toch verzet, rebellie. Revolutie. Nou ja, Pilatus is erop ingegaan. Hij heeft allerlei dingen gevraagd. Over het koninkrijk en Jezus heeft dan weer een poosje gezwegen en dan heeft hij weer wat gezegd. Pilatus die had al een klein beetje een beeld van die persoon van Christus als mens zijnde en nou wordt hij in zijn gedachten nog bevestigd. Ja jongens, dat is toch geen man om bang voor te zijn. Dat is toch geen man om bang voor te zijn. Die man ziet er helemaal niet uit. Als een of andere vrijheidsstrijder. Zoals er zoveel geweest zijn. In de loop der jaren. Die getracht hebben op een hardhandige manier een greep naar de macht te doen. Maar deze man. Nee. Nee, en al is het dan niet zo'n sterk figuur, beslist niet, dit druist toch wel een beetje tegen alles in om nou zomaar om niks. Een man waar de mensen kennelijk een hekel aan hebben om die ter dood te veroordelen. Nee, hij vindt geen schuld. Maar daar nemen de Joden geen genoegen mee. Er is nog een kleine uitkomst. Hij denkt, misschien kan ik het afzuigen, want Herodes van Galilea, die is ook in Jeruzalem. Ze konden het niet zo best met elkaar vinden, Herodes en Pontius Pilatus, want Herodes had liefst Judea er ook nog bij gehad, of in ieder geval in zijn eigen familiekring gehouden om daar te regeren. Nee, ze kunnen het niet zo best vinden. Maar als Pilatus hoort dat Jezus uit Galilea komt, tenminste dat hij daar het meest gewerkt en geleefd heeft, Nazareth, dan denkt hij, hé, wacht, Herodes. Misschien dat, dan ben ik er vanaf. En zo wordt de Heer Jezus van Pontius Pilatus naar Herodes gebracht. En die is ontzettend blij, die denkt, nou, daar heb ik al zo lang op gewacht, op een teken of een wonder. Ik wil die wonderman wel eens zien, wel eens horen. En hij probeert van alles, maar Jezus antwoordt met niet één woord. Herodes' verwachtingen worden beschaamd. Hij heeft van broer Jacob weinig last. En daarom doet hij het maar af met spot. Hij geeft de soldaten de ruimte om Jezus bespottelijk te maken. Ben jij nou de man van het eerstgeboorterecht? Esau zit nou op de troon. Herodes is een Edomiet. Heb je nou de leiding? De meerdere zal de mindere dienen. Wie is er hier nou de meerdere? Esau of Jezus? Esau toch? En ze bespotten hem. En ze deden hem een purperen mantel om. Een soort spotkleed. Een kandidatenkleed. Gegroet, koning der Joden. Ze maken allerlei minne grappen over hem. En Jezus staat daar, gehoond en bespot. Wat een weg, die wij niet kunnen peilen, want wij zijn zondaar. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten en sloegen in het gezicht. Wij hebben zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. Maar hoe moet het voor hem zijn geweest? De rein. Nu hij voor Esau staat en er is geen woord te spreken. Alleen een nameloos diep, diep lijden. Hij die de koning is, wordt nu te schande gemaakt. Maar het eind is toch dat Herodes hem terugstuurt. Hij heeft toch een goede morgen, een vroege morgen, een goede morgen. Want hij vindt het prettig dat Pilatus contact met hem gezocht heeft. Dat Pilatus en hij toch ergens collega's zijn. Ik had altijd gedacht dat Pilatus niks met me te maken wou hebben. Maar in de zaak en het proces van Jezus, hij blijkt toch wel enige waarde aan mijn oordeel te hechten. Goed, doe de hartelijke groeten maar. En zeg maar tegen Pilatus, ik vind ook niks bijzonders in deze mens. Geen schuld des doods. Vind ik niet in hem. Wat mij betreft mag hem vrijlaten. Weer komt het gewicht terecht op Pilatus, de stadhouder. Hij is er niet van af. Hij komt er ook haast niet van af. Hij kan nu zeggen, ik heb geen schuld gevonden in deze mens. Herodes heeft ook geen schuld gevonden in deze mens. Wat willen jullie toch? Het gesprek zet zich voort. De vragen over het koninkrijk, Waar Jezus op ingaat en zegt, of mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nee, Pilatus, mijn koninkrijk heeft niets te maken met zwaarden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken. Helemaal niet. Ik ben de herderkoning. Ik ben gekomen om de minste te zijn van allen. En om op te rapen wat verloren is. Nee, als mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zegt Jezus, dan zouden mijn dienaars voor mij gestreden hebben. Wist ge niet? Als het gaat over de mogelijkheden bij God vandaan, de macht bij God, er zouden zo 12 legioen engelen hier rondom me staan. Tja. En ik zou ze zien, net als Elisa. Die zag een vurige ring van wagens en paarden tussen hem en de vijanden. Ach, Pilatus. Hoe kom je nou daarbij wat je denkt? Hebben de mensen dat van, mij verteld? Hebben ze je ingelicht? Ja, maar houd er rekening mee. Ik heb macht om je vrij te laten. Je leven hangt van mij af. Ja, maar je zou die macht niet hebben als mijn vader ze jou niet gegeven had. Dan zou je niks kunnen beginnen, dan viel je gelijk dood neer. Dan bleven de woorden in de keel steken. Jezus ziet boven en achter Pilatus zijn vader staan. Die de macht gegeven heeft aan Pilatus om gericht te houden. Ja, daar begint het ons al te duizelen. Dan zouden wij van zeggen, ja, maar die macht heb je gekregen om recht te spreken, maar niet om onrecht te doen. Je vrouw heeft het er vannacht al moeilijk mee gehad, man. Die laat een briefje brengen of een boodschap. Kijk uit met deze rechtvaardige. Breng geen onschuldig bloed over je. Ja, het waren geen rechte motieven. Het ging niet om de onschuld en om het behoud van de Heer Jezus. Maar het ging om hun eigen behoud. Want stel je voor dat de goden ons tegenkomen. Als je die man om niks zomaar laat doden. Kijk uit. Steek je hand niet in een wespennest. Wie weet welke gevaren er voor ons nog aan verbonden zijn. Hij heeft het moeilijk, Pilatus. Alles probeert hij. Barabbas, een moordenaar. Het is de gewoonte om gratie te verlenen op het paasfeest. Een soort exodus uit de gevangenis. Hij neemt een van de kwaaiste die erbij zijn. Waar de krant vol van heeft gestaan. Hè, zo'n akelige, ellendige moordenaar. Die in de gevangenis zit. Want als die vrij liep, dan zouden de mensen hem al lang gelinst hebben. Zo'n kerel. Hij denkt. Die nemen ze niet. Want... Als ik die naam maar noem, dan worden ze woest. Zo'n moordenaar loslaten op het publiek. En weer vrij uit laten gaan. Dat je leven niet zeker bent. Hij denkt dat hij het redt. Als die komt met het voorstel. Jullie weten, ik moet iemand loslaten. Ik ben gewoon iemand los te laten. Wie zal ik loslaten? Barabbas of Jezus? De Sanhedristen die fluisterend gaan ze rond door de verzamelde scharen. Barabbas, Barabbas. En uit één mond klinkt het laat Barabbas los. Wat moet ik dan met Jezus doen? Laat hem gekruisigd worden. Niks helpt. Ook niet als hij de Heere Jezus geeselt, zodat hij daar bebloed zijn rug doorploegt. Als hij daar staat als een toonbeeld van ellende. Zie de mens. Laat hem gekruisigd worden. Hij moet weg. Toen oordeelde hij Pilatus, we hebben het horen lezen. Toen oordeelde hij dat hun eis geschieden zou. Hij oordeelde. Nou, ik zou zeggen, dat oordeel heeft dan ook geen enkele betekenis. Die vent, die moet eruit, uit het apostolicum. Als je zo bent dat je tenslotte bezwijkt voor de dreigementen, dat ze de keizer wel eens in zullen lichten en zo. Dat je om die druk van je baantje kwijt te raken, een onschuldige veroordeeld naar hun eis om gedood te worden, dan ben je een vent van niks. Dan hoor je niet in de geschiedenisboeken thuis. Dan moet je naam maar zo gauw mogelijk vergeten worden. En toch, onder Pontius Pilatus, geleden, hij gaf hem over. Nou moet je eens goed luisteren. Nou zijn er twee zaken die wij niet kunnen oplossen, maar zo wordt het ons geopenbaard. Er is niemand op heel de wereld die één vuile vinger op Jezus kan zetten. Dat wordt door al die processen heen wel duidelijk. Niemand. Wereldse rechters die nou zo nauw niet kijken, één zou zelfs, die kan niet zeggen en durft ook niet te zeggen, hij is schuldig. Dat godsdienstige fanatici dat doen, dat is vers 2. Maar dat is ook gebleken. Dat berust op niets. Op vijandschap en hatelijkheid hebben ze hem overgeleverd. Niemand. Dat is opmerkelijk. Want uit een proces komen allerlei dingen naar voren. Dat is vaak voorbereid, zeker door de aanklagers. Die hebben wat zitten vroeten in zijn leven. Die hebben hem gevolgd op al zijn gangen en wegen. Je zou bijna zeggen, de duivel heeft het nog toe moeten stemmen. Dat Jezus Christus onschuldig is. En nu zeggen wij, ja, maar waarom moet die vent daar dan in de apostolicum, die een onschuldige heeft veroordeeld tot de dood, een wereldlijke rechter die in die tijd het gezag vertegenwoordigde. Om ons een vaste grond onder de voeten te geven. Opdat wij ook uit de mond van de vijanden van het kruis en uit hun gehele handelwijze, opdat wij daaruit getroost zouden worden. Jezus Christus is echt de heilige, de onnozele, de afgescheidene van de zonde en de zondaar. Hij heeft geen gemeenschap gehad met de onvruchtbare werken der duisternis. Jesaja heeft gelijk gehad toen hij profeteerde, omdat er geen bedrog in zijn mond geweest is en het onrecht in hem niet gevonden is. Hij bleef, hij was, hij is de onschuldige. En nu weten wij uit het woord van God, wij weten dat iemand die zelfs schuldig, dat daarvan geschreven staat, Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Niemand zal zijn broeder kunnen verlossen. Je eigen broeder. De verlossing van de ziel is te kostelijk. Hoe kan nu een mens die zelf zondaar is, die voor zijn eigen nog niet kan betalen, hoe kan die nou voor een ander betalen? Onmogelijk. Degene die betaalt, die moet wat te betalen hebben. Die moet onschuldig zijn. En nou heeft die rechter Pontius Pilatus als het ware twee dingen gedaan. Hij heeft hem openlijk onschuldig verklaard. Hij die daar staat als vertegenwoordiger van de macht. Als Gods dienares. Want er is geen macht dan van God. Hij heeft eerst moeten zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. Nu mag de kerk ademhalen. Dat Pilatus geen schuld in hem gevonden heeft. Want als Jezus, al was het maar voor een ordinair winkeldiefstalletje, te beschuldigen was geweest, dan kon hij niet zijn onze redder, onze zaligmaker. Als er één smet aan hem kleefde. Nee, hoe zou hij kunnen betalen? Nu hebben de rechters moeten bekennen. Hij is onschuldig. Schep moed. Want alleen door zulk een zaligmaker kunnen wij verlost worden. Door zulk een heilige. Door zulk een zuivere borg en middelaar. Daarom dat woordje onschuldig. Niet om de smet voor Pilatus weg te wassen. Of de smet op Pilatus te leggen alleen dat hij een onschuldige ter dood veroordeelt. Maar als een beker van vertroosting. Jezus Christus heeft gezegd. En zij hebben het moeten toestemmen. Wie overtuigt mij van zonde? Niemand. Onschuldig onder de wereldlijke rechter, de vertegenwoordiger van het wereldlijk gezag. Justitie. Veroordeeld zijn. Toch veroordeeld. Kijk, hoe kun je dat nou rijmen? Onschuldig verklaard. En toch uiteindelijk veroordeelde. Hij oordeelde dat hun eis geschieden zou. Ik heb de ene kant genoemd. Nou de andere kant. Gode zij dank. Vond Pilatus geen schuld in hem. En Herodes niet. En niemand. Maar nou ook gode zij dank. Vond God in de hemel wel schuld bij hem. Dat wist Pilatus niet. Wie besefte dat eigenlijk? Die lijden. Geen schuld, troost. Maar ook de vraag, waar blijft dan mijn schuld? Als hij geen schuld heeft, Pilatus, de wereld, de godsdiensten moeten zeggen uiteindelijk, ja, geen schuld. En God zegt in de hemel, wel schuld. Hoe dan? Het is toch verschrikkelijk, het is toch een gruwel in de Heere die de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, staat er toch in de spreuken? Het is toch iets verschrikkelijks? Zo is hij nu onze plaatsbekleder. Dat de straf die onze vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen ons genezing. De Vader heeft hem tot zonde gemaakt. Een vloek. Plaatsbekledend. Hij de zuivere neemt mijn doodschuld op zich in zijn hele ziel en lichaam. Zodat die onschuldige, die zuivere, die is tegelijk als het ware de grootste zondaar die er bestaat. Hij deed geen zonde, ja, maar zo stelt God zich tegenover hem op. Want al die moorden, die doodslagen, die hoererijen, die venijngevingen, die leugens, die val in Adam ons bondshoofd, neemt hij in zich op. Hij wordt als het ware tot vlees en bloed, tot zonde gemaakt, tot een vloek gemaakt, zonder in een vloek te veranderen. En nou die wonderbare, onsamenhangende samenhang. Pilatus zegt geen schuld, Gode zij dank. God zegt wel schuld. En Pilatus oordeelt aan het eind van het proces dat hun eis geschieden moet. Dat hij gekruisigd moet worden. Hij wordt tot de dood veroordeeld. Pilatus was een leugenaar, een rechtsverkrachter. En God handhaaft zijn recht. En die twee lijnen die vloeien als het ware in één hier. In deze wereldlijke rechter. Die niet weet wat hij zegt ergens. Maar God weet wel wat hij zegt. Hij moet veroordeeld worden. Want Gods mond spreekt het vonnis uit. Onschuldig, ja. Voor onschuldig. Maar schuldig krachtens die grote ruil dat onze ongerechtigheden op hem gelaten zijn. En daarom staat die man erbij. Lijnen kruisen zich, het schittert voor je ogen, je kan het niet volgen. Allebei moet het. Hij moet onschuldig verklaard worden, want de waarheid zal beleden worden. En toch zal hij tegelijk ook schuldig verklaard worden. Want God heeft zijn lam gegeven tot een zoenoffer. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Nou blijft Pilatus onder alles blijft toch een grote knoeier. Daar heb je gelijk in. Maar God knoeit niet. En als Pilatus eist dat hij toch, of oordeelt dat hij toch moet sterven, dan doet Pilatus dat zonder grond. Maar God doet het wel met grond. Pilatus is in de war en God is niet in de war. En die lijnen kruisen zich dwars door de verwarring heen. Gij zou die macht niet hebben indien mijn vader ze u niet gaf. En dan zeg je, ik weet wel, ik zeg dit niet uit de verkeerde leidelijkheid of wat dan ook, hè, aanbiddelijk opperwezen. Want Pilatus is ten volle schuldig, hoor. Hoeven die man niet goed te praten. Maar wat hij op zijn eigen wegen denkt uit te voeren, zoals hij Jezus probeert vrij te krijgen en Jezus probeert te veroordelen. Op al die wegen is hij toch niet boven God. Maar hij is in de handen van de almachtige pottenbakker. Die naar zijn wil en welbehagen doet. Nou kun je niet zeggen dat God die rechtsverkrachter is. Maar God zal wel door deze rechtsverkrachting heen zijn goddelijk recht laten zegevieren. en dat goddelijk recht hield in het antwoord op de vraag, wie zal met zijn hart borg worden voor dit geslacht? Dat is Jezus Christus. Hij heeft van eeuwigheid op zich genomen om die plaats in te nemen van die goddeloze mensen. En nu wordt hij door goddeloze mensen veroordeeld, onschuldig. Maar God geeft er de ruimte voor, de sanctie, de machtiging. Want God zegt met eerbied gesproken, Pilatus, jij bent in de war. Maar ik ben niet in de war. Want dit is het lam dat ik mijzelf ten brandoffer heb voorzien. Nu kun je het keren of draaien. Door allerlei manipulaties bewogen worden. Dan tot dit en dan tot dat. Je kunt scheef lopen van onrecht. Je kunt je hand in onschuld wassen en zeggen, ik heb geen schuld aan het bloed van deze mens. Kun je allemaal zeggen en doen. Het hoort allemaal in jouw eigen denkwereldje thuis. Het is voor jou gewoon een ingewikkelde samenloop van omstandigheden. Maar voor God, God staat erboven. Bij God is het glashelder. En als Pilatus oordeelt dat hun eis geschieden zou, dan is de vader het heus niet eens met dat onrecht wat in Pilatus hart en ziel zegeviert. Maar de vader is het wel eens daarmee. Hij moet sterven. Officieel ter dood veroordeeld. Onschuldig. Om ons daarmee van het strenge oordeel God dat over ons gaan zou te bevrijden. Wat? Ja, wij leven eigenlijk onder een dreigend oordeel. Een dreigend oordeel. Wij leven onder het oordeel van de dood. Van de eeuwige dood. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het oordeel wat spreekt van wening en knersing der tanden en buitenste duisternis. Het oordeel waarin God het heimelijke van ons leven naar voren brengt in het licht van zijn aanschijn. Wie zou kunnen bestaan in die goddelijke vierschaar? Daar komt Jezus. En hij zegt, werp mij overboord. Toorn op mij. Laat mij veroordelen. Wil mij veroordelen. Wij waren waard op alle mogelijke manieren beledigd, bespuwd, bespot te worden. We hebben wel een hele grote mond, maar we deugen niet. Gelukkig die mens die het leert erkennen en vergeving zoekt bij God. Maar ik bedoel, als er hier op aarde nog eens een per ongeluk onschuldig ter dood veroordeeld wordt, en die opgehangen wordt of doodgeschoten, dan moet je er altijd nog maar bij denken, nou ja, het is erg, het is verschrikkelijk. Maar het is het ergste niet. Nee. Hij is een mens. Een zondaar. En al heeft hij die bepaalde daad achteraf gezien dan niet gedaan. Het is erg. Het is voor de familie verschrikkelijk. Maar er is nog niks mee verloren. Maar nou komt Jezus Christus en zegt, dat vonnis, dat wil ik dragen. Ik wil dat u mij aanmerkt als de schuldige. En vader, dan reken ik erop dat u voor al degenen voor wie ik mijn leven geef, die de uwe zijn, die ge mij vergeven, dat u op hen niet meer toren nog scheldt. Met een eeuwige toren of een eeuwig schelden. En de vader zegt, dat zal zo zijn, mijn zoon. Als gij in het binnenste heiligdom met uw eigen bloed voor mij verschijnt. Het vonnis is voltrokken. Het strenge oordeel Gods kwam over de onschuldige, die toch schuldig wilde zijn. Wat een onnoemelijke liefde en genade moet dat zijn, dat de vader zijn eigen kind schuldig verklaart, die niets gedaan heeft. Om zulke schuldige afwijkers en gruweldoende zondaar, om die uit het gericht te houden. Om die uit het gericht te houden. Ja, de Joden die wouden de trappen niet verder bekleden van het Gabbata. Want ze dachten, dan kunnen we straks geen paasfeest vieren. Of dan kunnen we geen feest vieren. Dat dachten ze. En de Sabbat schiet ook al op, dan worden we onheilig en onrein. Dat Jezus daar in het huis van die heiden moest staan, daar gaven ze niks om. Maar nou eens in te denken dat Jezus Christus zelf naar binnen treedt. In het hoogste hof, als aangeklaagde. Dat de Vader hem aanklaagt. De wet, iedereen. En zegt, u bent één stuk zonde. En dat Jezus dan zegt, niet tegen die schijnvrome, maar dat hij zegt, volk, ga eens even in je binnenkamer en doe de deur achter je toe. Totdat de gramschap over zal zijn. Want ik zal die gramschap dragen. Ga jullie achteruit. Ga weg. Ga naar huis een poosje. Want ik zal het zonder jullie. En toch. Voor jullie doen. Wat een onbegrijpelijk wonder. Nou hoeft er geen zondaar in die vier schaar te verschijnen. Want met eerbied gezegd, dat zou niet eerlijk zijn. Wel kunnen wij de beschuldigingen van de wet gevoelen. Maar de liefde alleen verbreekt het hart. Zulke liefde. Maar een iegelijk die in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Die komt niet in dat verdoemend oordeel. Niet in die vierschaar. Want daar is hij geweest. Hij heeft dat goddelijk recht toegevallen. Het zwaard is door zijn ziel gegaan. Opdat wij nou dat recht zouden toevallen. Welk recht? Ja, Abe, ja. Op Golgotha stierf hij voor mijn zonde. En door zijn bloed wordt mijn gemoed gereinigd van de zonde. Dat recht toevallen. Dat verheerlijkte recht dat de Vader nou in zijn lieve Zoon eens en voorgoed het oordeel heeft uitgevoerd. Over het vlees. Daarom hoeven we het toch niet erg meer te vinden. Dat die Pilatus er ook bij staat. Want het betekende zoveel. In, boven en door hem heeft vader zijn kind. Maar dan als rechter schuldig verklaard. Opdat schuldigen vrij uit mogen gaan. Dat dat oude evangelie onze harten mogen verblijden. Dat die oude boodschap van het heil als regendroppels op een dorre aarde in onze ziel mogen ingaan. En bij onze kinderen. Want kinderen, alleen hier is behoudenis bij deze middelaar. Bij deze onschuldige schuldigen. Bij deze veroordeelde. Dan zal het alleen kunnen. Dat de vader zegt. Ik zie geen zonde meer in je. Geen overtreding en geen schuld. Gij zijt schoon mijn vriendin. Gij zijt schoon. Er is geen gebrek in u. Dan zal hij kunnen zeggen. Kom in. Gij gezegende mijns vaders. Beërf het koninkrijk dat voor u bereid is. Voor de grondlegging der wereld. Ik hoop dat we er allebei mogen zijn. Niemand uitgezonderd. Amen.